Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer is Jeroen Leenders te gast, stand-up comedian.
Blijkbaar komen er naar Zwarte Cross ook heel veel Mongolen die denken, hey, het is heel erg warm buiten, ik wil een beetje verkoeling, ik ga in een polyester tent zitten. Daar is het vast koeler.
Jeroen speelt al ruim 15 jaar in Nederland en Vlaanderen en in 2010 won hij het Leids Cabaret Festival. Jeroen is regelmatig te zien met zijn eigen Jeroen Leenders Experience. Een avond waarop hij met slechts een handvol onderwerpen het podium opstapt en een show bij elkaar improviseert. Uiteraard hebben we het daar ook over in deze podcast. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jeroen Leenders. Ik had Bas aan de lijn, Bas Beerker, waar jij in Vlaanderen ook veel mee hebt gespeeld.
Ja, klopt.
En ik zei, ik ga opnemen met Jeroen. Weet jij nog shows waar ik hem zeker naar moet vragen? En toen zei hij, gewoon zonder na te denken, je moet hem vragen om het echte verhaal te vertellen van de nacht van de humor in Waregem.
Dat is een bijzonder verhaal, ja.
Om het te kaderen, ik ken het verhaal ook niet, dus ik ben heel benieuwd. Hij zei, er zijn maar een paar mensen bij die weten hoe het echt zit. Waaronder hij, waaronder jij, Jan-Bart de Meulenaar volgens mij. En Thomas Smit en Seppe ook.
Seppe zou eens kunnen, ja. Dan Seppe
maar goed, hij zei, het is een verhaal wat inmiddels andere mensen aan mij hebben verteld alsof ze erbij waren. Terwijl ik weet dat ze er niet bij waren. En misschien wordt het tijd dat Jeroen is verteld hoe het echt
recht,
zit.
Dat eindelijk recht zet. Deze legende, deze mythe.
Ik ben zo benieuwd nu naar dit verhaal.
Het is sowieso wel een beetje een bijzonder verhaal, hoor. Dus, het was sowieso in een tijd waarin ik nogal... ik ben nog steeds rebels, maar toen was het heel erg. Ik was me heel erg aan het afzetten tegen allerlei dingen. En toen kwam op de nacht van de humor in Waregem. Maar ik had er helemaal geen beeld van. Ik weet wel... Dat Iwan Segers daar een... dat is best een heftige plek, de nacht van de humor in Waregem.
Want vertel even, wat is het?
Ja, dat is georganiseerd.
Ik ken Waregem van naam, dat het een plaats is in volgens mij West-Vlaanderen.
Oh ja, klopt, ja. En ze doen daar elk jaar een paardenkoers. Dat is een heel week lang paardenkoers. En er komt dus de scheid, de kak-community, zeg maar. Dat kan je niet voorstellen. De matuvu, heel alles dat wilt gezien worden en zich heel chic en rijk wil voordoen, komt er naartoe. En de dag dat het opent, zeg maar, ik denk dat het zelfs georganiseerd is door iemand uit de middenstand, uit Unizo, ik weet niet meer, het is een heel gekke ding. En die doen het dan, de openingsnacht van Waregem Koersen, doen ze de nacht van de humor. Vroeger was hij in een tent voor 800 man of zo. En Iwan Segers heeft dat zelfs op zijn eerste DVD staan als 800 waren Benara Can't Be Wrong.
Ah, dat verhaal heb ik wel gehoord. Iwan Segers, ook Vlaamse comedian, ook wel lekker absurdistisch en eigenzinnig.
Ja.
Die het publiek, als ik het goed heb, en correct me if I'm wrong, begint al vrij snel door hem heen te roepen en van het podium af te boeien. En hij heeft zijn volledige set van 20 of 30 minuten afgemaakt.
Ja.
En die ook integraal op zijn DVD gezet.
En hij is ook blijven staan, omdat hij dacht, ik mag er niet af, want dat is mijn contract, zeg maar. Dus het is toch best een zeer compliant type mens. Ja, zeker. En ze worden heel onbeschoft. Ja, echt boet roepen, ja. Ja, dat is echt heel heftig. En je ziet hem ook op een bepaald moment bijna breken. Ja. Dat is, en dan gaat hij toch door, herpakt hij zich. Dus het is echt heftig.
Ja, ja, ja.
En dus komen daar aan. Ja, dat...
En sorry dat ik je onderbreek, maar was dit al gebeurd? Stond dit al op die DVD toen jullie er kwamen?
Ja, ja, ja. Maar de Nacht van de Humor is sindsdien nog gegroeid. Dus dat ging dan, toen ik ging, samen met Bas, we gecarpool samen, ging door in de Expohal van Waregem. Nou, een comedyavond in een expohal.
Gezellig.
Dan leg je al ergens een lat, waar ik al een klein beetje allergisch aan word. Aan ben natuurlijk. En nou, we komen eraan en Bas gaat voor mij de expohal binnen. Dus hij ziet die expohal voor ik het zie. En die expohal is helemaal gevuld, een gigantische hal, met witte tafels en staantafels met grote witte tafellakens over. En overal staat een champagne emmer op en alles klaargemaakt voor een soort sushi walking dinner, weet ik veel wat. Dus in het deur gaat draait Bas zich om naar mij en zegt, Jeroen, begin niet, hè. Die wist al gelijk hoe een soort... Ja, die moet je niet doen. Dus ik kom binnen en zo, holy shit. Dit is echt heftig, man. Dus alles poepschik, dat je denkt, ja, maar dit is... In ik herinner ook de line-up in de tijd en zo. Dit is alles wat je echt niet nodig hebt voor een goede comedyavond. Hoezo organiseren deze mensen al jaren een grote comedyavond? Ja. Dit is zo kut. Maar goed, dus we wandelen naar achter naar de backstage. Dat is gewoon achter het podium, een stuk van de haal. En als er ergens een tafeltje neergezet, dat was dan voor ons. Daar konden we aan zitten. En ze hadden dus ook eten voorzien. En dat was, I shit you not, een koude schotel in een plastic bakje van de Texaco.
Echt?
Ja, man. Alles zo fucking chic. En jij kon een of andere zooi fretten uit een tankstation.
Maar echt?
Dat je denkt, ja, maar are you kidding me? Dit is beyond.
Ja.
En we zaten dus aan de laat- en lospoort. Dus dat die poort een beetje openstaan, want dat was lekker weer. En op een bepaald moment komt het publiek aan. En die komen aan... Zonder, I'm not shitting you, in Ferraris, Lamborghinis, noem maar op. Gewoon de chicste sportwagens die je kan bedenken, komen ze allemaal uit. En ik van, this is our audience? Wow. Ik heb zo geen connectie met deze mensen. Nee. Hoe ver kunnen werelden uit elkaar?
Even ook voor mensen die nu luisteren en die niet weten hoe jij eruit ziet. Ik zit nu tegenover iemand met een vrij lange baard, lang haar en een behoorlijk indrukwekkende sleeve tattoo aan één arm.
Ik zie eruit alsof ik heb ingebroken in deze plek. Als een landloper die weet dat deze mensen overdag gaan werken zijn. En die doet alsof dit huis van hem is. En zo, maar heb jij een mooi interieur? I know. En... De organisator komt naar mij, of een van de organisatoren, want dat zijn drie mensen, denk ik, die dat organiseren. En een van die dudes had echt voor mij, he rooted for me, he vouched for me in dat comité, want die kende mij helemaal niet. Want ja, ik ben een zeer onbekend comedian. Dus hij had gezegd van, nee, die wil ik echt hebben, bladibla. Dus die dude is ook een beetje onze gastheer. En die zegt op een bepaald moment tegen ons, ja, als het nou niet lekker gaat straks, dan hoef je niet te blijven staan om je tijd uit te doen of je contract. Natuurlijk gebaseerd.
Voordat ze weer op een DVD staan.
Natuurlijk gebaseerd op die ervaring met Ivan Segers. Maar ja, die dude wist ook niet dat ik er ook voor bekend sta. En zeker in die tijd. Als het me niet aanstond op het podium, wandelde ik gewoon weg. Dus dat was ook op bijna mijn handtekening geworden in die jaren. Ik ben ook gewoon weggewandeld in theatershows en zo. In die tijd. Gewoon na een half of drie kwartier zo, ja, fuck deze shit. Hier doe ik het niet voor. En dan gewoon wegwandelen.
Maar gewoon je eigen avondvullende shows.
Ja, ja. En dan in de auto stappen en wegrijden. En mensen zo, waar is Jeroen? Jeroen is naar huis. Dus...
Komen we later op terug.
Ja, dat is goed. Dus wist hij veel. Dus Bas had al zoiets van, nou, dan moet je niet zeggen tegen Jeroen. He's not fucking around. En dus die avond begint. Jan-Bart de Mullenaar is onze MC. En nou, Jan-Bart de Mullenaar, die ging als een tiet.
Ja. Is een West-Vlaming.
Ja, en ik ben een heel brave man en is een good guy. Maar hij is echt een shit comedian en die ging heel lekker. Dus toen had je wel zoiets van, nou, dit wordt een moeilijke avond. Als ze dit heel erg leuk vinden, daar ga ik niet doen. Dan moet ik heel slechte humor gaan brengen.
Ja, die... gewoon omdat wat jij doet totaal niet lijkt op wat hij doet.
Nee, ja, tuurlijk, ja. Het is altijd heel vuil of zo om over niveaus te praten. Maar ja, ik ga niet de trap af.
Nee, maar ik kan me voorstellen, weet je, dat er ook misschien iemand luistert die denkt, hè, maar dat is toch alleen maar goed als de presentator al heel goed gaat. Dan is dat toch juist lekker?
Normaal gezien goed, maar wel als het dan... echt moppen worden die dan toch in... sommige moppen zijn dan grappig omdat ze een beetje racistisch zijn en een beetje sick. Maar ja, goed, daar ga ik niet naartoe. Nee. Maar als mensen daar echt van smullen, denk je... ja, oké, maar nu moeten we heel makkelijke clues gaan bouwen en echt mopjes gaan tappen.
Ja, ja, ja.
Ja,
als mensen het voorgerecht van patat met mayonaise heel lekker vinden... en jij staat daar met verfijnde sushi, denk je ook... oei,
ja,
dat gaat niet worden.
Ja, ja, toch? Dan heb je... ja, weet ik veel. Dus toen ging ik op en ik begin aan mijn set, zeg maar. Ik begin zo wat op te bouwen. En het zakt zo'n beetje weg en het komt niet helemaal van de grond. En wat ik dan altijd doe, is dan laat ik het even stilvallen. Dan denk ik, oké, ik zal te snel vertrokken zijn. We nemen even een stap terug. Laat het even rustig worden en dan komt het wel goed. Dus ik word even stil. En die zaal wordt stil. En plots begint het van achter te roezemoezen. En dat was het moment dat Bas dacht... oh, niet roezemoezen. Dus dat roezemoezen wel aan, dus ik blijf gewoon zwijgen. Maar ik blijf gewoon stil om te denken van... ja, we gaan terug samen vertrekken. Dus ik geef ze nog even de tijd. Maar ben je echt mensen te zeggen... stop dan maar en ga maar naar huis. Ja, zo ben je ze echt te zeggen. Oh, dus jezus. Ik zeg, oké, we gaan een applausoefening doen. Ik ga ze noemen... en daarvoor gaan we applaudisseren. En waar je het laatst voor applaudisseert, dat gaan we doen. Ik zeg, Jeroen Leenders. Ja, mensen gaan klappen. Ik zeg, bier. En ze klappen luider. Ik zeg, dan gaan we bier doen. En ik ben weg. Dus ik heb nog geen 2 of 3 minuten op dat podium gestaan. En we zijn weggegaan. In een zaal vol ondernemende West-Vlamingen. Ik wil maar zeggen, Dovi Keukens had er een tafel gekocht. Want zo wordt dat verkocht.
Ja, ja, ja.
Dus het wordt niet... het wordt niet verder verwijderd van comedy dan dat, hè, dat een bedrijf een tafel koopt om aan zijn klanten te geven. En dan gaan die daar champagne zitten eten met sushi. Dat is dan de hardwerkende Vlaming die dan vindt dat je een naam moet maken en een hard werken. En dan kom je er wel. En de klant is koning. En ik zeg gewoon na 3 minuten, wel, fuck you all. Dus die maakt iets meer dat ze nog nooit hebben meegemaakt, denk ik. Ja, ik kan niet zoals Iwan Segers blijven staan, man. Dan ga je go suck a dick. Dus ik ben weggegaan. Dus ik ga van dat podium af. En die ene dude die echt voor mij gevouwd staat in dat comité, die zegt, sorry man, en wat is er gebeurd? En dus die was echt cool mee. Die probeerde te begrijpen wat er gebeurde. Toen kwam er iemand anders van dat comité af. Zijn oude dude, ik weet niet, 50, 60 jaar. En die zei... wat zei die nou wel? Ben je met mijn kloten aan het rammen misschien? Ik zeg, of je houdt je bek, of ik trap je onderuit, vriend. Ik hou mijn bek, ga jij ook je bek houden? Ik zeg, maar niet dit. En waar is die weggegaan? En dan zijn we naar huis gereden naar de show, zo simpel is het. Dat was het hele verhaal.
Wat was jij afsluiter? Of
nee, ik was opener. Ze hadden mij als opener gezet, ja. Omdat ze mij niet kenden. Als ik gezegd, ja, laat hem dan maar openen. Maar ja, dat is misschien voor de mensen ook heel weird om mij te laten openen. Het zou moeten kunnen. Als professional moet je zeggen... En ik ben ook zo, ja, zet je me eerst.
Ja.
Dan ga ik wel. Maar ja, dat ging echt gewoon niet.
En
ja,
hoe is die show daarna dan nog gegaan?
Ja, heel leuk. Ja, Bas kwam naar mij. Bas kwam naar mij en die pikte ergens een line van mij en die draaide hem om. Dus dan kon hij er mooi op verder bouwen. Dat was heel mooi gedaan van hem. Dat doet hij prima. Maar ja, dat was heel heftig. Je zegt, voor 1600 hardwerkende middenstanders West-Vlamingen gewoon na 3 minuten zeggen, ja, fuck it, dat was hem dan en weggaan. Ja, dat hadden ze nog nooit meegemaakt.
Nee. Dikke. Oh, maar ook al gewoon de hele setting van zo'n expo-hal met dit type ondernemers die zich toch altijd al eigenlijk overal te goed voor voelen, want ze zijn de hardwerkende ondernemers.
Ik heb je voor
ze
betaald,
Ferrari.
Ja, dat was...
Oh, man.
Dus ja, daar heb ik 3 minuten gestaan en was ik weg, ja. Ja, dat vonden ze wel heftig. Ik denk dat Ulla Werbroek ook in de zaal zat en zo. En die heb ik dan van haar achteraf nog eens terug, want ik was aan het gaan...
En ik ken haar niet. Moet
dat is een judoka, een heel bekende Belgische judoka. En ik woonde toen in Gent en dat deed ik ook regelmatig muurklimmen. Maar dat deed ik dan overdag. Hè. Dat is het voordeel van comedians zijn. Dan kan je overdag dingen doen als de zaal leeg is, de sportzaal leeg is. Dus ik was aan het klimmen en blijkbaar had Ulla Werbroek daar een vergadering mee, de baas van die klimzaal. En die vergadering is gedaan en die baas van de klimzaal komt de zaal in. Die zegt tegen mij, ik heb net vergadering gehad met Ulla Werbroek, die wilde aan jou laten vragen hoe het nog in Waregem is geweest. Dus, dus dat is echt, heeft echt indruk gemaakt op mensen. Ja. Nou, wat echt heftig, ja.
Ja, ja. Nou ja, wat ik zeg, er zijn mensen op Bas afgekomen die het verteld hebben alsof ze erbij waren.
Ja.
En claimden erbij waren. Ooit in de jaren 80, volgens mij, heeft Prince in Paradiso in Amsterdam een concert gegeven.
Oh ja.
Nou ja, daar konden maximaal, 1200 mensen bij zijn. En inmiddels zegt ook 1 op de 3 Nederlanders dat ze erbij waren.
Ja, klopt. Oh ja, dat is waar. Dat is een goede vergelijking, ja. Ja.
Een andere show waar ik altijd van onder de indruk was dat je juist wel gewoon de hele set bent blijven staan, was eentje die wij hebben gedaan. Een keer midden in de zomer, ergens in Vlaanderen, ik weet niet meer waar, in een festivaltent.
Ja.
Echt zo'n grote tent die ze ook op Lowlands hebben.
Ja.
Ik presenteerde, Johnny Trash opende.
Ja.
En ik weet dat jij vrij kort voor aanvang aankwam.
Ja.
En jij zei, oh man, Het is dat dit in mijn agenda stond en dat het afgesproken was, maar ik voel me echt helemaal niet goed. Maar
ja, we gaan dit doen.
Je was ziek. En er stond, omdat het zo'n grote festivaltent was, een metalen, zo'n paal van die tent in het midden voor het podium.
Ja.
En jij hebt geleund tegen die paal aan 40 minuten of 3 kwartier staan spelen. En fantastisch, het publiek vond het geweldig. Maar je hebt echt geen centimeter bewogen.
Dat herinner ik me zelfs niet meer. Dan weet ik niet meer dat dat gebeurd is. Waar was dat dan?
Ja, als sla je me dood.
Ben je Onze Lieve Vrouw Waver? Bij de Giro of zo?
Het was sowieso van een Giro of een jongerenvereniging.
Maar in Onze Lieve Vrouw Waver hebben ze elk jaar dan van de Giro. En dan heb je in Zelzaten via Joost van Ift, doen ze er ook zo in. Dat is ook van een of andere.
Nee, het was niet via Joost. Dat had ik onthouden. Maar het zou inderdaad Onze Lieve Vrouw Waver kunnen zijn. Maar ik heb het ook altijd onthouden, omdat ik kwam daaraan.
Ja.
En ik weet ook dat de afstand vanaf het podium tot aan de eerste stoelen was echt 12 meter.
Oh.
Echt onwijs gat.
Ja.
Dus ik moest degene zijn om te zeggen, hey, maar jullie moeten die stoelen echt naar voren zetten. En dat gingen ze onder protest wel doen.
Ja, ja.
Dus ik was daar al ook nog eens de Hollander en de diva. Die zei, nee. Ja, maar we doen het elk jaar zo. Dat zal wel zijn. Maar je moet ze echt naar voren halen.
Oh, heerlijk. Ja, dat heb ik dat wel gedaan, ja. Nou, kijk eens aan. Ik heb er geen herinnering aan.
Heb jij veel buiten optredens gedaan?
Jawel. We all had our fair share, toch? dat is altijd spannend in open lucht.
Het kan altijd heel leuk zijn.
Ja, daarom. Het is altijd zo'n gok. Want je denkt, ja, uit mijn ervaring... In mijn ervaring kan je niet zomaar nee zeggen erop. Want soms is het juist heel erg leuk.
Ja.
Maar het allervaakste is het echt heel erg kut. Zeker als er dan ook nog eens kinderen bij kunnen of zo. In Wilrijk heb ik eens op dat heavy metal festival gestaan. Hoe heet het dan nu al? Dat trok ook op gereed. Ben ik ook gewoon weggegaan na een paar minuten.
Oh, ja. Hier heeft iemand ook volgens mij wel eens over verteld.
Ik denk dat Steven van Krombruggen organiseerde, die programmator van Merksem.
Durf ik niet te zeggen. Shit, wie heeft hier over verteld?
Ja, Xander de Rijken. Die gaat er meestal goed. Denk ik.
Zo.
Ja, ik weet niet. En je hebt er zo'n paar... In Braschaat was heel weird. Dat ging dan juist heel erg goed. Was zo, wat was dat? Ja, ook een soort festivalletje. Maar dat is echt een heel groot terrein op een kasteel. En daar stond dan een podium. En daar werkte alles een tierenlier.
Oh, okay.
En dat was klaarlichte dag. Ja. Je weet het niet.
Nee.
Want je kan zeggen hoe heb je het organiseert en dan kan het er nog altijd heel kut uitzien. En dan ben je daar is het heel erg leuk.
Ja, maar ja, want het is wel, je zegt al, je kan niet zomaar nee zeggen. Ja. Maar er is een reden dat je in principe bij openluchtshows denkt nee.
Nee. Dat is het eerste wat je denkt, is nu. No. Omdat hij juist de omgekeerde is van alle voorwaarden waaraan voldoen moet worden. Hè. Het moet liefst een kleine ruimte zijn, niet te hoog plafond, een beetje donker. Niet te veel afleiding, dat we allemaal naar één punt aan het kijken zijn. Ja, dat is open lucht, is het tegenovergestelde.
Ja. Wat weet je er één te herinneren waarvan je denkt, oké, als die nog een keer bellen, dan is het zeker nee.
Zwarte Cross.
Ja. De Zwarte Cross is vaker voorbij gekomen.
Ja, dat is echt heftig. Terwijl die organisator, die bedoelt het allemaal echt wel goed. Maar ja, het is een beetje het publiek dat daar naartoe komt, dat er zich gewoon niet voor leent.
Want vertel even, wat gebeurde er? Wat was de setting?
Ja, dat was wel een tent hoor. Maar
de setting wisselt nog wel eens.
Ja, dit was wel een tent en die stond dan niet naast de Heineken tent deze keer. Dus dat was geen excuse, maar het was heel erg heet. En blijkbaar komen er naar Zwarte Cross ook heel veel Mongolen die denken, hey, het is heel erg warm buiten, ik wil een beetje verkoeling, ik ga in een polyester tent zitten. Daar is het vast koeler. En die daar dus zitten om dus af te koelen en er na 1 minuut achter komen dat het alleen maar nog warmer is in zijn tent. Dus die hebben er echt geen zin in. Die zitten gewoon te balen. En die durven niet weg. Ja, dus dat was ook niks. Oh, dat was echt heftig. Ik ook zo na 10 minuten, wel, blaas allemaal mijn zak op. En dan heeft de organisator zich nog wel geëxcuseerd over de sms en zo. Maar dat was echt heel, dat was echt kut, jongen. Holy shit.
Ja, want sowieso, om het festival te omschrijven, het is in het oosten van Nederland, het is vooral een crossfestival, motocross, ja, autocross, ja. Met ook een heel groot muziek- en theaterprogramma ernaast.
Ja, die dan liefst ook de mainstage soundcheckt whenever the fuck they feel like it.
het is, op zich is het een heel leuk festival.
Als bezoeker wel.
Ah ja, als bezoeker is het te gek, want het is een hele leuke sfeer en heel sympathiek alles.
Ja. Maar ja, ook de organisatie is ook sympathiek. Dus het is ook gewoon niet zo goed geregeld.
Ja.
Maar dan kan je het ook niet zo goed doen natuurlijk. Ja.
Nee. Want hier was je na 10 minuten het podium af. Je zei al, ik had toen een beetje, dat was mijn ding.
Ja. Ja, ik ben echt veel podia gewoon. En tijdens mijn eigen shows ook, ja, gewoon weg. Gewoon weggaan. Na 3 kwartier gewoon laat ook maar en dan weg.
Wat zijn dingen die er gebeurden of die er aan de hand waren?
Ja, ik zat toen ook niet lekker in mijn vel natuurlijk.
Nee.
Maar, en ik zat ook met een gigantische, hoe moet je dat zeggen? Een soort conflict in mijn kop. En ik ben echt in behandeling voor die shit in de GGZ hier. Vandaag was ik nog net voor dit interview bij mijn individueel behandelaar, zeg maar. Maar wat het allermoeilijkste vond, was dat als comedian daar gaat staan en je doet een solo show in een theater, dan moet je daar, in feite zeg je tegen heel de wereld, naar mij moet je komen kijken. Want wat ik doe is bijzonder.
Ja.
Maar dat, zoiets kan ik niet over mezelf denken. Er zit een andere stem in mij die waarvan ik mezelf zeker niet bijzonder mag vinden. Die zegt dat ik niet bijzonder ben. En als ik toch over mezelf zeg dat ik misschien toch wel de moeite waard ben om naar te gaan kijken, die zegt dat heel arrogant is. En dan ben je ook een soort persoon, een type persoon dat je niet mag zijn. Dus heel het concept van een solo show doen in het theater,
ja.
Daar crasht mijn psyche van, zeg maar. Dus Dan ging ik ook al daar staan met een soort conflict in mijn hoofd, met een soort kortsluiting. En dan moest het natuurlijk wel goed gaan in de zaal, zeg maar. En inhoudelijk moest het dan ook heel goed zijn, want ja, I was al out on a limp. Hè. Ik sta er wel, dus ik heb al van mezelf gezegd dat ik bijzonder ben. Dus oké, nu moet het ook bijzonder zijn. Maar als ik dan inhoudelijk niets bijzonders ging doen, dan had ik al geen reden meer om daar te staan. En soms moet je het voor de mensen een beetje gemakkelijker maken. en iets doen dat je al jaren doet of zo. Hè. Dan ga je geroutineerd materiaal doen. Maar ja, dan ben ik al niks meer bijzonders aan het doen. Want dan ben ik iets aan het doen waarvan ik op voorhand precies weet wat er gaat gebeuren. Dat is alles behalve bijzonder. Dus dat maakt dat ik helemaal klem zat. En dan kon ik echt kortsluiting krijgen.
Wat een onmogelijke positie voor jezelf creëer je dan om te spelen?
Ja, die heb
ik... Het is geen verwijt hoor, maar meer...
Het is, mocht ik het nog zelf creëren dan tot daar aan toe. Maar het is I'm wired.
Ja.
In mijn opvoeding ben ik zo gewired geraakt. Dus dan ben ik wel een de-wire, zeg maar. Maar dat maakt het dus dat als mensen niet gingen reageren op grappen waarvan ik dacht dat je er wel op moet reageren, dan tot daar aan toe. Dan kan ik nog zeggen, ja, ik vind het arrogant van mij dat ik daar vind dat mensen moeten lachen. Maar want het ergste was als mensen gingen lachen met grappen waarvan ik dacht dat het niet de moeite was om mee te lachen. Dan werd ik echt boos. Dan zeg ik, nee, dit gaan we niet doen nou. Hier ga je niet meer lachen nou. En dan werd ik echt boos en dan zeg ik, oké, ik ga, dus dit moet ik nu doen. Ik moet nu eerst zeer niets bijzonders doen om de avond te laten werken voor deze mensen. Nou, fuck all this shit. Want dat wil zeggen dat ik het bijzondere stuk ga vandaag nooit gebeuren.
Ja, ja, ja.
Daarvoor ben ik niet naar hier gekomen. En dan ging ik weg.
Oh, man. Was dat ook aan de hand in Waregem?
Ja, zeker. Dan denk je, nu moeten we echt...
Want dan zie je al
het eenvoudige, simpele Mongolen stuk gaan doen. Liefst nog vrouwenvriendelijk, zodat die boerenkinkels hier kunnen lachen. Die boerenkinkels met Ferrari's iets kan vertellen dat ze dat zo eenvoudig is dat ze het kunnen begrijpen. Ja, dat ga ik echt niet doen. Dan ga je maar op café. Dan ga je maar moppen vertellen aan de bar of aan de toren. Daarvoor ben ik niet naar Waregem gereden. Dan ben ik weg.
Ja.
Ja. Zeker.
Oh, maar wat onmogelijk om zo te spelen als je zo'n aangeboren hoge lat hebt, zeg maar.
Ja, ja, zeker, ja. Ja, daar heb ik heel hard aan en ben ik nog steeds heel hard ook buiten mijn job om werken om... dat te ontwarren, zeg maar.
Ja, want ik denk dat heel veel mensen die op een podium staan wel die twijfel hebben van, ben ik, weet je, heb ik überhaupt wel recht om op dat podium te staan?
Ja, wat een goede vraag is.
Maar de truc is natuurlijk ook dat je gewoon het podium op kan gaan en in ieder geval heel goed kan doen alsof dat wel zo is.
Ja, ja, en je kan het misschien niet groter maken dan het is. Het is ook maar op een podium gaan staan en de mensen zijn er ook maar een uurtje of anderhalf uurtje en daarna gaat iedereen terug naar zijn eigen leven.
Ja, ja, ja.
Het is ook niet zo bijzonder.
Nee, nou ja,
misschien is het helemaal niet zo bijzonder.
De andere kant is er ook dat er mensen zijn die iets doen wat niet zo bijzonder is, maar zichzelf wijsmaken dat het heel bijzonder is.
Ja, dat kan ook. Ja, dat heb je ook. Ja, dus er is niet maar één angle.
Nee.
Maar voor mij was er wel maar één angle. En die was ik niet aan het doen.
En is Waregem het kortste wat je op een podium hebt gestaan voor je eraf bent gelopen? Of is het nog wel korter geweest?
Nou, dus er zijn een paar waar ik zo kort op het podium heb gestaan, ja. Maar dat, ik denk, ja, die drie, max 5 minuten in Waregem. Korter dan daar heb ik het nooit gehouden, denk ik. Ik ben nog niet Jack White die 1-0 speelt en dan weg is.
Is hij dat gedaan?
Ja, ja, voor een geldinzameling heeft hij dat gedaan. Maar... drie tot 5 minuten, dat is wel mijn record, ja. Ja, maar goed, er zijn ook, ik deed ook optredens op andere manieren stuk, hoor. Door mensen heel gemeen tegen het publiek te worden. Of echt zo raar in mijn eigen twijfel de hele tijd staan aanspreken of uitspreken. Dat mensen denken, ja, maar waarom ben ik hier?
Ja, ja, ja.
Mensen ook zo zaten, ja, moeten wij wel bij zijn? Dat ik, bij wijze van spreken stond te crashen. Op het podium, bij wijze van spreken.
Oh, en ook met boos worden op het publiek. Was dat met aanleiding? Kwam dat vanuit het publiek dat je boos werd of vanuit jezelf?
Nou, dat was dan bijvoorbeeld als ik dan inhoudelijk zo eenvoudig moest worden dat mensen daarmee gingen lachen, zeg maar. Dan werd ik echt boos. Dan zei ik, wil je dit? Wil jullie mopjes horen? Nou, dan gaan we mopjes doen. Is goed. Ik zal ze ook nummeren. En dan... Dan zei ik ook tegen de mensen, denk je, nou, wat is dit nou? Een arrogante zak is dit. Dan ga ik zeker niet meer lachen. Dan zal ik eens vertellen, ik ben zo fantastisch goed dat je alsnog gaat lachen, ook al nummer ik ze. En dan denk je, nou, ga ik zeker niet meer lachen. Nou, maar hier gaan we, nummer 1. En dan deed ik mijn joke. En dan gingen mensen lachen. En dan denk je, zie je wel, sowieso ga je lachen. Want jullie willen moppen horen. Dat was echt heftig, man. Oh, dat was echt een heftige tijd.
Dus maar dat is toch ook super kut dan, als dat je insteek is en dan maak je grappen en dan gaan ze alsnog lachen.
Ja.
Dat je denkt, ja, maar ik wil eigenlijk niet dat jullie hier lachen.
Ja, ja, dan doen we het. Dat is goed, dan gaan we gewoon de tijd uitzitten. En dan deed ik het ook zo. En dan was mop 1 gedaan. En dan zei ik, dit was mop 1. Nu gaan we naar mop 2. En deed ik zo nog 3 kwartier verder. Hè?
Serieus?
Ik stopte daar niet mee. Deed heel de avond verder. Ik ga nu maar de jokes.
Oh, wauw. En hoe was dat dan toen jij... Want wanneer ben je ongeveer begonnen?
2007.
Oké. Okay. Toen was er al wel iets van een comedy scene in Vlaanderen.
Ja.
Maar heel klein.
Ja.
Dus ik zeg iets van een comedy scene. Het is niet zoals het in 2000 was, dat je echt alleen de Buster en de Bal Infernal had.
Nee, ja. En dan had je de eerste namen. Hè. Je had dan al Geert Hoste wel, die dan al bezig was. En tegen 2007 was Alex Agnew op volle snelheid en Wim Helze.
Ja.
En Nigel Williams. Dus, maar goed, dat was een beetje dat was nog avant-garde, zeg maar. Hè. Daarvoor kwam nog een echte avant-garde.
Want ik denk, als je toen begon,
ja,
dan kom je haast eigenlijk vanzelf op plekken in kleine kroegjes.
Ja.
In misschien een jeugdhuis,
ja.
Een Giro, een jongerenvereniging.
Ja.
Waar mensen vooral denken, nou, kom maar met moppen.
Ja, maar dat is dan nog, dat is toch, dat was een leukere context. Of dat is een leukere context. Want daar is het van, ja, laat maar eens horen nou. En dan moet je niet met een gewone joke afkomen. Want dan gaan ze boeren. Dan, daar wordt wel iets anders van je verwacht dan in zo'n theater waar iedereen braaf zit te wachten. En oelala, nu komt meneer de kunstenaar. Daar is het rowdy. En dan pas... kan je tonen wat je waard bent.
Ja, ja, ja.
Want dan moet je ingaan op onverwachte dingen die gebeuren. En misschien een moeilijke context waar je staat. En weet ik veel. Ineens valt de microfoon weg. Of valt de elektriciteit uit. Of heb je een heel dronken persoon die valt of iets raars roept. Of,
ja.
Ja.
Wat is de lastigste context of de meest rowdy plek waar je hebt gestaan?
Ja, ik speel wel af en toe eens in Deurne, in de foyer van de Cinema Rix. Dat is wel een rowdy publiek. Ja, daar kan je soms niks anders mee dan crowdwork. Dan doe je gewoon 1,5 uur lang crowdwork. Maar dat kan wel. Ja, dus er zal nog wel een plek erger geweest zijn, hoor. Sommige plekken zijn gewoon heel erg rowdy.
Ja, nou ja, en ook zeker in Vlaanderen.
Dat is de buurman.
Ah, de piept iets, dat is de buurman.
Ja, soms begint hij te boren of te zingen. Ah? Dat wil zeggen als het gebeurt. Je denkt eerst dat er iemand van het gebouw valt, maar dan staat hij te zingen.
En dan hoop je dat er iemand van het gebouw
valt. Ja, dan hoop je dat hij eraf valt.
Nee, ik wilde zeggen, heel veel comedy shows in Vlaanderen zijn super toffe shows, maar de backstage...
Ja, dat is echt op een
toonbeeld van...
Op een krat bier zitten in tussen de vaten. En ja, dat is echt koud. Meestal ook onverwarmd. In de winter de hel. Niet gepoetst of niks. Het is echt, alles kleeft. Ja, het is echt... Het is Vlaanderen. Hè. Dat is echt niet te doen, joh. Wat een plek, hè. Bestaat echt. Vlaanderen bestaat echt.
ik heb er over gehoord, inderdaad.
Ja, je hebt zelf toch ook veel gehoord?
Ja, ja, ja.
Je weet het.
Daarom vraag ik het ook. Ik ken de keukens van het parochiegebouw of het kerkgebouw. Of noemt het?
Het parochiezaal.
Parochiezaal, dat is het.
En met zo'n gemetst podium. Met gevelstenen gemetst. Binnen een gemetst podium. In
maar wel te hoog.
En te hoog ook, een meter hoog.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Als we het hebben over Vlaamse settingen, ofwel backstage, ofwel dus van die onmogelijke lange grote tafels en gezinnen. Wat is de meest Vlaamse setting waar je ooit in hebt opgetreden?
Ja, maar de
Of in ieder geval eentje die erbij staat. Of dat je binnenkomt.
Soms was het gewoon zo. Want ik heb nog net genoeg meegemaakt van de opkomst van comedy in Vlaanderen om echt de strontinitiatieven nog meegemaakt te hebben. Sint-Lieveshoutem. Daar kwam een keer binnen en dan zei... Ik kwam binnen, jeugdhuis, en toen zei ze... de microfoon staat in het midden van het podium. En ik dacht, wat een bijzondere opmerking. Dus ik ging de zaal in en toen zei ik waarom. Ze hadden niet genoeg kabel aan de microfoon. En dus ze hadden de microfoon net tot in het midden van het podium gekregen. En dan stond die kabel was een horizontaal gespannen naar de muur. Want dan liep die over de muur verder naar de mengtafel. Naar de geluidstafel. Dus daarom had hij dat gezegd. De microfoon staat in het midden van het podium. Als in, ja, ging net. We hebben na het statief van de vloer moeten schroeven. Dat hij niet zou omver kalen. Oh, jongen. Echt zo crappy dingen zijn meegemaakt, jongen. Echt zo. De bierfeesten in Reti. Maar ja, dan weet je al genoeg, hè. De laatste avond, de zondag... Zondag, 11 uur.
Voor de Hollanders, jawel. Er bestaat daadwerkelijk een plaats die Reti heet.
Vlak bij Nederland trouwens. Het eerste dropje als je over de grens komt, blam, Reti. Als je van Eindhoven komt. En dat was dan de laatste dag van de bierfeesten. En dat was dan ook om 11 uur 's ochtends. Dus dan wist je...
Maar waarom? Waarom wil je dat comedy doen?
En dan was dat een tent ook. En met een paal in het midden van het podium ook. En dat was een van... Het was ook maar net begonnen, denk ik. En dan zaten er allemaal mensen die ook nog straalbezopen van de dagen ervoor. Of allemaal paarse kleurspoelingen die een koffie en een pannenkoek kwamen. Niemand die wist dat er een comedy show was. Ja, dat was heel erg, ja.
Oh.
Ja, dat is echt bijzondere plekken soms, jongen.
En hoe reageerde in... Want er zijn natuurlijk twee dingen aan de hand op het moment dat comedy nog moet ontstaan of groeien in een land. En dat mensen een beetje leren kennen met, oh ja, dit is comedy.
Ja.
In Nederland was natuurlijk het probleem enigszins dat er heel erg een cabaret-traditie was.
In de theaters,
In de theaters en dat mensen, maar gaat hij geen liedje doen dan?
Ja, waarom ga je dan in een café, in een kroeg doen dan? Ga je cabaret in een kroeg?
Precies.
Raar.
Dus dat was de ene kant. In Vlaanderen was er in die zin gewoon niet...
Nee, had je wel de revue-shows en de moppetappers. Hè. Tony Bijl was echt zo iemand die ging rond door Vlaanderen met moppen. Moppetappers.
Tony Bijl, moppen aan de toog.
Moppen aan de toog, ja. En je had de Woodpeckers en je had Gaston Bergmans. En ik denk dat in de tijd zelfs Kamagurka en Marcel van Tilt en zo wel rondtrokken. En dan ging die ook voor 5000 frank optreden. En dat was in tenten met Jacques Vermeijden. Maar dat waren echt gekke bekken trekken en onzin uitkramen. Dus dat soort traditietje van braderijen en bierfeesten en pensenkermissen en tenten en inderdaad parochiezaaltjes.
Ik vind sowieso het fenomeen pensenkermis...
Ja. Ja, dat is heel Vlaanderen, dat is heel volks. Dat is echt het soort schilderij van Breugel, maar dan met mobiele telefoons in. Dat is zo, ja. Dus stand-up comedy als in op de grens gaan zitten, iets substantieels zeggen... Een mening hebben over iets dat gebeurt in de wereld en over onderwerpen die misschien wel moeilijk zijn of iets zeggen dat edgy is en of gedurfd of... dat is ook heel on-Vlaamse, ja?
Ja, ja.
Hou het maar gezellig, dat het maar over niks gaat. Een beetje lachen en zwanzen, dat is de Vlaamse humor.
Precies.
Maar stand-up comedy gaat wel een beetje op dat raakvlak zitten tussen ernst en humor. En het juist over die dingen vertellen die... moeilijk zijn of ongemakkelijk of heel dichtbij komen en er dan toch nog scherpzinnig over lachen. Ja, dat is hele on-Vlaamse houding om met dingen om te gaan.
Ja, ja, ja. Want hoe reageerden mensen op jou dan in het begin?
Ja, dat was heel vaak heel moeilijk, ja. Ja, heel vaak was dat heel moeilijk. Dat was ook voor mij de oefening om een manier te vinden te doen wat ik doe en ze er toch van te laten eten, zeg maar.
Ja. Ja.
Om het toch over onderwerpen te hebben die ik leuk vind, of die dingen erover te zeggen dat ik interessant vind om erover te zeggen. Maar op zo'n manier dat het toch nog, en ik heb het lange vuil woord gevonden, entertainend genoeg is om het als entertainment te kunnen horen, zeg maar. Dat mensen zeggen van, maar ik zit hier voor te lachen. Nou, als je wil, kan dat ook.
Ja, ja, ja.
Maar dan moet je minder goed opletten. Dan is het gewoon entertainment. Maar ik had wel vanuit dat best veel mensen wat ik doe niet gewoon saai vinden of niet leuk. Ja, dat kan ik me perfect voorstellen.
Maar dan moet het ongetwijfeld ook voor zich gekomen dat er mensen of dingen zijn gaan roepen of dat degene waren die
Ik kan nog cabaretteske was zo'n wedstrijdje. Dat was een wedstrijdje in Eindhoven, bestaat al niet meer. En dan had je ook het publiek kon ook een stem uitbrengen. En dat toen in dat festival had je iemand de moeite genomen om op zijn briefje op iemand anders te stemmen, maar naast mijn naam te schrijven: dit kan en mag niet. Ja, dan ben je boos, hè. Dat ben als een soort toiletdame die heel boos in caps lock iets op de deuren schrijft.
Maar ook mag niet. Dat is...
Ja, ik vond... Dat was ook in de tijd dat het negationisme en zo de koppen stak of zo. Dat vond ik ook een heel interessante...
Ik weet wat je bedoelt, maar...
Het ontkennen van de Holocaust. Daar kwam een verbod op in die tijd, zeg maar. Dat was allemaal die tijd, hè. Dus dat vond ik ook een heel interessante lijn om over te gaan wandelen, natuurlijk. Ik snap dat die lijn er komt. Hè. Het is als een reactie op, maar uiteindelijk schrijf je toch juridisch iets op dat als je het lostrekt van de oorsprong of de oorzaak, krijg je een heel gekke wettekst die zegt dat je iets niet meer mag zeggen. Dus ja, vind ik interessant. En dan wil ik het alleen daarover hebben.
Ja, ja, ja.
Wat met die wet die nu zegt dat we iets niet meer mogen zeggen? Dan moeten we kan dat? Kan een wet die zegt je mag iets... Dat is, in principe is het censuur.
Ja.
Ja, mag dat? Mogen we censuur wettelijk verankeren? Maar ja, dan mensen horen er altijd... Ja, maar dat is daarom. Ja, oké, okay, maar over 100 of 200 jaar zijn mensen de waarom vergeten. En dan zit je nog met een wettekst die mogelijk maakt zo'n wet te maken. Wat daar dan mee?
Ja, ja, ja.
Maar dat krijg je niet losgetrokken op zo'n moment. Maar dat is dan precies waar ik het over wil hebben. Ja. Weet je, zoals nu ook, dat als dan de coronacrisis in volle gang was en dan kwamen de vaccinaties en dit en dat, en dan kreeg je dan toch soort mensen die elkaar konden gaan aangeven en feestjes werden verboden en zo. En dan, ja, oké, maar nu zijn we toch iets in wetten aan het verankeren dat toch bijzonder rare wetten zijn. Als je het uit de context trekt, dan krijg je iets dat... zeer onderdrukkend is of zo. En dan wil ik het daarover gaan hebben. Maar ja, dan klink je als.
Ja. Nou ja, ik weet, we speelden laatst samen in Groningen.
Ja, ja.
En dan merk je ook dat de hele zaal zo was. Hè, wat ga je... We wachten even met lachen.
Ja, 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 ja.
Even kijken wat je gaat zeggen. Of we dat grappig kunnen vinden of niet.
Daar heb ik zo hard aan gewerkt. Om die vier dingen die ik erover zeg, zo te krijgen dat iedereen mee aan boord is. Daar heb ik echt deze 2 jaar voor gebruikt. Om hier een bit uit te maken waarin toch iedereen aan boord blijft. En dat vind ik interessant om te doen.
Ja.
Dat je dingen zegt en mensen die voor de maatregelen waren en mensen die tegen de maatregelen zijn, allebei de partijen hebben een reden om af te haken in alles wat ik aan het zeggen ben. En toch blijven ze allebei aan boord. En dan heb je een heel leuke spanning. Dan wandel je over een heel leuke lijn, vind ik. Dan wordt het heel spannend, dan wordt het heel boeiend. Ja.
En alles behalve simpele moppen.
Nee. Dan moet je niet zomaar... Ken je nog een goede mop van Jeroen? Dan moet je die niet... dan krijg je uit aan de stok met iemand.
Ja. Komen een Nederlander, een Belg en een Duitser bij de kroeg. En de een heeft geen QR-code.
Ja, dat is, dat is leuk om te doen. Hè?
Iets anders wat jij doet... Ik denk dat heel veel mensen überhaupt op een podium staan en grappen maken al doodeng vinden...
Ja.
Nog zonder dat ze een aangeboren gewired zijn om te twijfelen... is dit wel de moeite waard en wat is mijn eigen... Weet ik wat, die vinden dat al eng zat. Maar dan doe jij ook nog sinds... Wat is het nu, denk ik, een jaar of 4, 5 dat jij de experience doet?
Ik heb het nagekeken en het is dus sinds 2014.
Zo lang al, 7 jaar.
Holy fuck, ja, al 7 jaar doe ik dat, ja.
En leg even uit wat het is.
Het idee is dat ik elke maand... twee tot drie keer... Een avond zelf helemaal doe, zeg maar. Een hele avond ben ik het, gewoon een uur tot anderhalf uur. In een uur tot anderhalf uur doe ik materiaal dat ik nog nooit gedaan heb. Dus ik maak het voor die avond zelf. En ik kan het natuurlijk niet helemaal uitwerken. Dus mijn maximale voorbereiding is dat ik 3 tot 4 onderwerpen meeneem. Daar heb ik thuis over nagedacht. Dat werk ik een beetje uit inhoudelijk. En pas op het podium begin ik erover te vertellen. En dan zien we wel waar we uitkomen. Dus er zitten geen grappen in. Ik weet niet op voorhand of het grappig gaat zijn. En als het grappig wordt, waar het grappig wordt of waarom het grappig wordt. Het is gewoon een leidraad om op terug te vallen als ik weer even niks te zeggen heb. Dus dan dit het gewoon als leidraad, zeg maar. Zodat ik wel kan blijven praten en er altijd een reden is om te beginnen praten.
Yeah.
En dat doe ik dan een hele avond lang en dat doe ik 2 of 3 keer in de maand. Dus dat wil zeggen, nou, kort, heel kort door de bocht genomen zou je kunnen zeggen dat ik 3 shows per maand maak of 3 tot 5 uur per maand creëer. Natuurlijk is die elke minuut ervan een grap. Dus er zit heel veel, er zit gigantisch veel ruis op natuurlijk, hè, want dat is het.
Ja, ja, ja.
Want ik ben aan het zoeken samen met het publiek terwijl ik daar sta. Het gaat alle kanten op en soms is het minutenlang niks en plots gebeurt er weer iets en we weten nooit waar het van waar het gaat komen. Dus dat zijn zeer oprechte avonden.
Ja, ja, absoluut. En we zijn 8 jaar verder dat je ermee gestart bent.
Ja.
En het publiek komt er nog op altijd op af. Dus ja. het zijn goede avonden, anders zouden ze niet terug blijven
ja,
komen.
Ja, het is niet... Als ik een theatershow doe, dan doe ik het bij wijze, dan krijg je mij bij wijze van spreken te zien op volle snelheid. Dus die avonden zitten niet technisch helemaal precies goed in elkaar. Maar wat je te zien krijgt, is wel echt... Het wordt niet echter dan dat, als het over mij gaat, zeg maar.
Dus. En is er, want de meeste en de reacties die ik zie, vindt iedereen het altijd heel tof. Heeft er ook wel eens eentje gewoon niet gewerkt?
Jawel. Er zijn er wel eens die niet werken en dan in mijn idee niet werken. Want als je het aan de mensen zou vragen, dan zullen mensen misschien nog wel zeggen dat ze het wel leuk vonden of zo. Maar dan vind ik dat het niet werkt. En soms zet ik die ook, die audio's die zet ik dan ook online wel eens, met een drol erop. Maar dan zeggen mensen, nou, ik vond het wel leuk om naar te luisteren of zo. Maar dan gaat het eerder over dat het nooit echt van de grond komt in die zin dat je... ik vergelijk het dan wel eens met surfen, dat je mooie golven krijgt waarop je met je plankje een mooie golf kan meepikken. Soms kan ik de connectie niet maken met het publiek. En dan krijg je een heel artificiële dynamiek de hele tijd, waarin ik de hele tijd van alles opgooi, waar dan niks mee gebeurt, zeg maar.
Ja.
Dat ik het idee krijg dat mensen het er niet in meegaan. En dan ga ik twijfelen en dan kap ik het af en dan ben ik over iets anders. En dat zijn dan avonden die niet lukken, zeg maar, in mijn beleving.
En hoe was dat om dat de eerste keer te doen? Want dan heb je het idee, dat ga ik eens proberen.
Ja, ik heb geluk gehad.
Dan moet je ook wel redelijk ballen van staal hebben om te zeggen, ja, oké, nee, maar dit toezeggen voor 10 minuten of een kwartiertje. Of
ja, 20, ik ben,
dat is nog één ding.
Ik ben begonnen met half uurtjes, zeg maar, in 2014. Ah, okay. En dan kwam er altijd een voorprogramma bij. En die dan voor de pauze en ik deed een half uur na de pauze. Dus zo ben ik ook met Fokke van Café de Joker mee begonnen. Ja. In Antwerpen, dat was het idee dat ik elke maand een nieuw half uur zou doen. Maar die werden al snel 3 kwartier tot een uur. Dus dat groeide heel snel. En sinds 2018 doe ik ze helemaal alleen, zeg maar. Dan is er in feite niemand meer voor. Dus ja. En dan ben ik het ook buiten de Joker beginnen brengen, zeg maar. Dan ben ik het ook in Toemlees beginnen doen. En nu doe ik het ook in Club Hou in Rotterdam. En samen met Comedy House in Utrecht.
Ja.
En de kar gaat door, ja. Dus... En soms doe ik hem ook op aanvraag in Deurne, bijvoorbeeld bij Antwerpen. Of waar heb ik hem nog gestaan? Er zijn nog wel eens plekjes waar ik hem in sta, ja.
Ja, te gek.
Ja, en dus dat begin je met een half uur en dat is dan gewoon gegroeid. En nu zijn dat heel de avonden. Yeah.
Ja, top. Want deze doe je ook in Nederland? Want je bent op een gegeven moment ook in Nederland gaan spelen.
Ja, vrij snel, hè. Want 2008 deed ik cabaretesken al mee in Eindhoven.
Ah, ja.
In 2010 won ik Leids Cabaret Festival. Ja. Dus ja, in feite heel snel al. Maar vanaf dag 1 dacht ik ook, ja, waarom zouden we aan deze kant van de grens blijven? Er woont 3 keer zoveel volk. Want Vlaanderen zijn 6 miljoen mensen maar. En Nederland zijn er 18 miljoen.
Ja, ja, ja.
Spreken gewoon dezelfde taal, joh. Waarom zou ik hier blijven?
Ik ben om exact dezelfde reden heel snel in Vlaanderen gaan spelen, ja, met de gedachte, ja, daar wonen ook nog 6 miljoen mensen die Nederlands spreken.
Ja, tuurlijk, dat is toch een waanzin.
Maar wat waren jouw eerste ervaringen met Nederlands publiek of Nederlandse zaal?
Je moet wel meer op je inhoudelijk een beetje meer opletten. Een Nederlander is al snel geschoffeerd. Vlaming is best ongelikte beer, zeg maar. Hè. Die zijn best veel racisme en seksisme in Vlaanderen.
Dat is af en toe angstaanjagend hoe hard je dat ziet werken.
Maar uit dommigheid ook, hè? Of uit dommigheid, uit niet beter weten. Zo van, nee, maar dit is echt niet oké. Okay. Ja, maar je weet toch, de vrouwkes. Het woord vrouwkes is al verkeerd. De Zwarte Pieten-discussie en ook nog mensen die het woord gewoon blijven gebruiken. Die denkt, nee, maar dit kan gewoon niet. En die zich van geen kwaad bewust zijn. Dus niet eens bedoeld om mensen te kwetsen. Maar ze weten zelfs niet dat ze mensen meer kwetsen.
Ja, ja, ja.
En ze willen het ook niet weten. De transgender-discussie is ook... Sommige mensen echt gewoon boos van worden.
Ja.
Ja, heel... Ja, soms echt gewoon te simpel van geest, hoor, Vlaanderen. Dat is echt heftig, man. En dus ja, als Vlaming in Nederland... Een paar keer wel flink met mijn bek gegaan. Ja, ze zeggen, ja, maar dit kan niet, hoor, wat je nu zegt.
Weet je er nog één?
Ja, het woord kanker moet je echt mee opletten in Nederland. Dan moet je echt goede redenen hebben om dat te gebruiken. Je moet het of hebben, de ziekte...
Of vastgesteld hebben.
Ja, of een arts zijn die het behandelt. Maar dat zijn de enige twee mensen die er het over mogen hebben. Ja, terwijl alles wel tyfus en tering en cholera is, of kleren. Maar kanker, AIDS mag wel, kanker niet.
Het enige volk ter wereld wat zoveel met ziektes geldt.
Maar hey, yo, rustig aan met de kanker. Alsof je het staat uit te delen. Zo doen ze er dan ook.
Ja, ja, ja.
Maar... je moet een beetje, je moet beter weten waarover je het hebt in Nederland. Ja, en dat vind ik juist leuk, hè? Zo van, ja, maar niet op de man spelen. Je moet op de bal spelen. Ja. Dat vind ik wel een fijne houding.
Nou ja, helemaal mee eens. Dan kan je ook wel makkelijker een inhoudelijkere show maken dan alleen maar hier zijn grapjes lachen en dan weer naar huis.
Ja, en als het absurdistisch is, dan kunnen ze inderdaad ook wel van smullen, maar dan moet het nog steeds voldoen aan die regels, dat het niet schofferend is of niet. Ja, dat vind ik wel kloppen, ja. Ja. Anders is het toch weer punching down, zoals dat heet. Ja.
Ja,
dat.
Dat. Daar kwam Bas ook nog mee op te proppen. Want de eerste die zei, daar moet je zeker naar vragen, de Nacht van de Humor in Waregem. Maar ook zei hij, je moet hem zeker vragen naar de keer dat hij moest komen spelen toen hij net was gesteriliseerd.
Ja.
Maar je moest wel komen, want Veerle, jouw vrouw destijds, was een beetje ziek.
Ja. Ja. That's a true story, ja. Dan val ik wel in voor haar. Maar ik had echt...
Dat is goed om te weten. Want zij speelde zelf ook. Zij zou spelen.
Ja, dat was toen in dat project de line-up dat ik dan runde, zeg maar. En zij moest treden, optreden. Maar ze voelde zich niet goed. Dus zij zei van, ja, ik kan niet gaan, want ik voel me niet goed. Maar ik kwam echt die middag, was ik gesteriliseerd, zeg maar. Dus ik had echt een balzak. Zo groot als een aubergine. Met de kleur van een aubergine. En ik moest echt heel voorzichtig wandelen. Dat was in Ekeren, dat weet ik nog. Ja. Daar valt veel over te zeggen, over die anekdote. Er zijn heel veel angles. Ja, ja, klopt, ja. Dan mocht ik, ja, dan mocht nergens afspringen.
Maar je kan ook al niet lekker soepel het podium oplopen, kan ik me voorstellen.
Nee, klopt. Dat ging ik ook niet doen. Dus daar ging ik ook maar gelijk iets van zeggen. Dan heb ik daar, ik denk dat ik ermee geopend ben waarom ik zo raar wandelde. Dus ik ben deze middag gewoon gesteriliseerd en zo, wat? Ja, zo ga ik om met mijn eigen lichaam en met mezelf. Zo, ja, maar je ballen is net in gesneden. Niks met te maken. Hop, terug aan de bak. Je spreekt toch niet met je ballen? Hopla, podium op. Ja, en voor de rest, wat ik zelf nog zou toevoegen, is dat ik dan nu een beetje in het Engels aan het prutsen ben en zo. En dat is ook heel fijn om te doen, omdat je in een nieuwe taal... Nu beleef ik terug stand-up comedy zoals ik het in de beginjaren beleefde.
Ah, ja.
That is like coming home. Weet je nog, die eerste... Als je begon met comedy, dan was het allemaal...
Ja,
niemand kende jou. Er kwamen allemaal nieuwe mensen tegen die. Je wist op voorhand niet waar je terecht kwam. Je moest je elke keer opnieuw bewijzen. Maar het is wel altijd good sports. Want je hoopt van elkaar dat iedereen lekker gaat.
Ja.
Hele harmless omgeving in die zin. Ja, dat is wel cool, hoor, man. Dat is terug stand-up comedy zoals je hem beleefde in de eerste dagen.
Ja, en ik kan me voorstellen, wat dan een voordeel, als ik terugdenk aan toen ik zelf begon, dat je inderdaad, weet je, je komt ergens en je hoopt dat het goed gaat, ja. Je kent verder niemand.
Ja, en je bent niet meer zeker van je materiaal, want het is een andere taal. Je denkt, oeh, wat als het straks iets gebeurt en ik moet afwijken van mijn plan, dan ben ik in een taal bezig waar ik niet zo mondig in ben. En in het begin ben je in je eigen taal niet zo kundig om meer onverwachte gebeurtenissen om te gaan. Dan denk je van, nee, ik heb mijn plannen. Maar in een nieuwe taal heb je die taalkloof, zeg maar. Van, jammer, hoe ga ik... Hopelijk ben ik niet van mijn melk, ja. En vind ik mijn woorden wel.
Maar ik kan me wel voorstellen, daar wilde ik heen. Je hebt nu wel gewoon 15 jaar ervaring en de rust,
yes.
En materiaal, ja. Wat je eventueel on the spot kan vertalen.
Ja, dus die handicap, die brengt je dan weer terug naar... Dus het is wel...
Dus je hebt de lol van het beginnen met gewoon de lol van de ervaring. Die
ja, dat klopt wel, ja. Dat is wel heel fijn. Dat is wel heel leuk.
En heb je al gehad, als je zegt, het is toch een andere taal. En ik heb zelf ook wel eens in het Engels gespeeld en het is toch... Je moet overal net gewoon langer over. Nou, heb je wel eens gehad dat je een grap wilde maken en gewoon het woord niet
bepaalde? Ja, helemaal in het begin, als ik links en rechts al eens prutste met Engels. Want ik heb dat van in het begin wel gedaan, links en rechts. Zeg maar, dan kom je het woord mijter. Zo, kut. Maar ik op voorhand kijk even door mijn materiaal en denk van, ja, zijn er daar obstakels in? Want het gaat ook over uitdrukkingen, hè? De manier waarop je iets formuleert.
Ja.
En nu merk ik ook dat ik door de andere taal is, ik heb nog geen eigen identiteit. Dus mijn Engels accent varieert ook tijdens de set. Dan heb ik een soort Russisch accent en dan een Zuid-Afrikaans accent en dan een Aziatisch accent. En dan een Verenigd Koninkrijk accent en een Amerikaans. Ja, dat is heel, heel weird.
Dus eigenlijk ben je gewoon nu klaar voor een enorme internationale carrière.
Nee, dit is gewoon heel leuk om te doen in... waar doen we het? In een Comedy Café of waar, dat soort plekjes.
Ja,
Panama.
Ja.
Ja, dat is leuk, man.
Top. Hopla. Dankjewel.
Hopsa.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!